gemeente vooraf de volgende mededelingen namens de kerkraad. Vandaag is er voorbereiding voor het heilig avondmaal. En op de komende zondagen, 4 en 11 oktober, zal het avondmaal in beide diensten bediend worden. Ook zal er volgende week zondagmiddag om 14:00 een extra dienst worden gehouden, waarin het avondmaal bediend wordt. Tijdens deze dienst zal er niet worden gezongen. Deze extra dienst is bedoeld voor degenen die niet aanwezig kunnen zijn tijdens diensten waarin gezongen wordt. Ook kunnen degenen die bijvoorbeeld vanwege werk in de zorg een andere avondmaalsdienst niet kunnen bezoeken, naar deze avondmaalsbediening gaan. We vragen degenen die aanwezig willen zijn om dit voor zaterdag te melden bij diaken Albrechts. De wijze waarop de avondmaalsbedieningen plaats zullen vinden, kunt u lezen in het komende kerkblad. Maandagavond, dus morgenavond, gaan de catechisaties gewoon door, op de gewone tijden. Ik zou naar de synode zijn, maar die is grotendeels afgelast. Dus morgen is er gewoon catechisatie. Vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerk, de tweede voor het veldwerk op Goeree Overflakkee. En voor al deze mededelingen gelden zo de Heer wil en wij leven. Zullen we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 147, het eerste vers. Laat zeren lof ten hemel reizen, hoe goed is het onze God te prijzen. 147 vers 1. Gemeente, we luisteren eerst naar de heilige wet van de Heere. Daarna zingen wij Psalm 25, het vierde vers. Heren, goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. 25 vers 4, na de lezing van de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, de schriftlezing van morgen vindt u in Johannes 10, in de versen 1 tot en met 18. Het evangelie naar Johannes, hoofdstuk 10. We lezen de versen 1 tot en met 18. En daar lezen wij het heilig woord van de Heere. Voorwaar zeg ik u lieden, die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar. Maar die door de deur ingaat, is een herder der schapen. Deze doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem. En hij roept zijn schapen bij name en leidt ze uit. En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij hen heen, voor hen heen. En de schapen volgen hem, overmits zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen ze geenszins volgen, maar zullen van hem vlieden, overmits zij de stem van de vreemde niet kennen. Deze gelijkenis zei Jezus tot hen, maar zij verstonden niet wat het was dat hij tot hen sprak. Jezus dan zeide wederom tot hen, voorwaar zeg ik u, ik ben de deur der schapen. Allen zovelen als ze voor mij zijn gekomen zijn dieven en moordenaars, maar de schapen hebben hen niet gehoord. Ik ben de deur. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet dan opdat hij stelen en slachten en verderven. Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Maar de huurling en die geen herder is, wien de schapen niet eigen zijn, ziet de wolf komen en verlaat de schapen en vliet. En de wolf grijpt ze en verstrooit de schapen. En de huurling vliet, overmits hij een huurling is en heeft geen zorg voor de schapen. Ik ben de goede herder en ik ken de mijnen en word van de mijnen gekend. Gelijkerwijs de Vader mij kent, alzo ken ik ook de Vader. En ik stel mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen. En ze zullen mijn stem horen. En het zal worden één kudde en één herder. Daarom heeft mij de Vader lief, overmits ik mijn leven afleg, opdat ik hetzelfde wederom neme. Niemand neemt hetzelfde van mij, maar ik leg het van mijzelf af. Ik heb macht het zelf af te leggen en heb macht hetzelfde wederom te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. En de tekst voor de prediking van vanmorgen in deze dienst van voorbereiding wordt gevormd door de versen 17 en 18. Daarom heeft mij de Vader lief, overmits ik mijn leven afleg, opdat ik hetzelfde wederom neme. Niemand neemt hetzelfde van mij, maar ik leg het van mijzelf af. Ik heb macht hetzelfde af te leggen en heb macht hetzelfde wederom te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Tot zover. Gemeente, wij willen het aangezicht van de Heere zoeken en in ons gebed willen wij ook de Heere dankzegging doen dat broeder en zuster Hamelink morgen 25 jaar getrouwd hopen te zijn. En we willen samen daar de Heere voor danken. Laten wij bidden. Eeuwige en goedertieren God, uw goedheid is verspreid op al uw werken. Ook op het feit dat u het bewerkt hebt dat wij hier samen mogen komen in uw huis. Een voorrecht, en zo ervaren wij dat ook, gezien al de ontwikkelingen waarin ons land en eigenlijk heel de wereld in gekomen zijn, ervaren wij het als een voorrecht om ook met kinderen weer in de kerk te kunnen komen. Heere, gedenkt u hen die met ons verbonden zijn thuis. Het is niet altijd eenvoudig om ook dan met dezelfde aandacht te luisteren als in de kerk. Maar wilt u ook daar thuis uw genade geven? En geven dat we toch zo onder de bediening van uw woord mogen zijn elke zondag. En nu hopen wij ook, Heer, onder de bediening van het avondmaal te mogen zijn volgende week zondag en de zondag daarna. Heere, wilt u geven dat alles in goede orde mag verlopen? En wilt u zelf aanwezig zijn? Want er kan ook een verlangen zijn, Heere, bij uw volk en kinderen om weer de tekenen te zien en te smaken dat u goed bent. Om daar de tekenen te zien van uw verbroken lichaam en van uw vergoten bloed. Opdat wij mogen zien en gedenken en geloven. Dat we mogen nemen en eten en drinken. En dat we mogen beseffen dat u bent de enige zaligmaker, dat u uw leven hebt afgelegd voor de schapen. En dat u nooit uw volk zult verlaten. En zo kan de viering van het heilige avondmaal tot zegen en tot troost zijn. En daar willen wij u om bidden, Heere, of het ook volgende week en de week daarna zo zou mogen zijn. Heere, wij vragen u of u alles wilt leiden, ook bij de voorbereidingen, ook bij hen die toewijzen wie kunnen komen en niet komen. Heer, u weet hoe gevoelig dat werk is. Wilt u hen daarbij helpen? We bidden nogmaals voor hen. En Heere, geef dat de gemeente toch bewaard en gebouwd en versterkt mag worden. Dat we toch vermaand en vertroost mogen wezen door de zondagse prediking van uw woord en nu dan ook door het sacrament. Heere, we bidden u of u over heel de gemeente wilt waken. Over zieken, hen die het moeilijk hebben. U kent ook de moeite van onze broeder Driessen. Ontferm u over hem, Heere. Nu de ziekte alleen maar toeneemt, wilt u hem voortdurend een kracht en een sterkte zijn. Heere, we willen u ook danken voor blijdschap dat er mocht zijn. En dat ook broeder en zuster Hamelink morgen hopen te gedenken. Dat ze 25 jaar getrouwd zijn. U hebt hen gespaard, Heere, deze 25 jaren. Het is uw goedertierenheid. En Heer, u hebt hen bewaard. Want hun bewaarder, hun schaduw, aan hun rechterhand, dat bent u geweest, Heere. Al deze jaren, door moeite heen, door zegen heen. En daar willen wij u voor erkennen. Het is ook hun behoefte om dat ook in het midden van de gemeente te laten klinken. Hun dankbaarheid aan u. Wilt u hen ook in de toekomst verder blijven geleiden? Ja, wilt u hun uitgang en uw ingang bewaren? En dat van nu aan tot in alle eeuwigheid. Zegen hun kinderen en wil hen voorgaan met uw heillicht. We willen u bidden, Heere. Of u in uw genade ons wil gedenken in deze dienst van voorbereiding. Zegen en sterk ons in luisteren, in preken. Help uw dienaar, Heere, dat hij het woord mag uitleggen wat u geïnspireerd hebt. En dat het ook duidelijk verkondigd mag worden. En dat we uw woord als een schat bij ons omdragen. En dat dat woord tot bekering mag zijn. Want Heere, we zullen toch een nieuw hart moeten ontvangen. We zullen toch wederom geboren moeten worden. En Heere, dat is niet iets wat heel ver is, dat is nabij ons. Want nabij ons is het woord. En zo bidden wij u, Heere, om uw genade. We bidden u om het doorgaand werk van uw Heilige Geest. Of uw bekering en wedergeboorte zo wil bewerken. Maar ook, Heere, dat u wil zelf leiden aan uw tafel. Dat er met liefde en eerbied en na voorbereiding dat er gegaan mag worden aan uw tafel door het geloof, ziende op u de Heere Jezus, de overste leidsman en volleindige van het geloof. Zo hebt u toch het geboden, Heere, dat uw volk het avondmaal moet onderhouden. En dan komen wij niet om daarmee te belijden dat wij goed zijn en dat wij zoveel vooruitgang hebben geboekt en dat we zelfs misschien zonder zonde zouden zijn. Nee, Heere, we belijden daarmee dat wij midden in de dood liggen. Maar dat we ons leven buiten onszelf zoeken in u. Dat ons leven gefundeerd mag zijn in u. Heere, laat die overtuiging toch de drijfveer mogen zijn om toch aan te gaan door het geloof aan uw tafel. wilt u zo uw genade en ontferming geven. We bidden u, Heere, voor uw kerk wereldwijd, breid haar uit. En wil ons bedouwen met uw genade en geest, ook nu in deze dienst, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij willen het eerste gedeelte lezen van het formulier voor het heilig avondmaal. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welk ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam en als hij gedankt had, brak hij het. En zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals. En zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doet dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten ander dat wij het tot dat einde richten, waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige, aangezien de toren Gods tegen de zonden zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken een ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken ieder zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naaste te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook, naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen, mitschades andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, Alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten. Alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterijen, kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten. Alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn. Alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven. Alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards. En al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden. Opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht, dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel. Aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het eerste gedeelte van het formulier voor de viering van het heilige avondmaal. Zullen we nu ter inleiding op de prediking zingen Psalm 23, het eerste vers, 23 vers 1. Geliefde gemeente, de Heer Jezus is hier bezig uit te leggen aan de fariseeërs en aan de schriftgeleerden, aan zijn discipelen en aan het volk verschillende zaken. Hier in Johannes 10 gebruikt de Heer Jezus verschillende gelijkenissen. Eerst heeft hij een gelijkenis laten zien van de herder die uitgaat door de deur om zijn schapen te weiden. Maar ze begrepen niet wat de Heer Jezus daarmee bedoelde. Ze kenden allemaal wel het beeld van de schaapherder en dat hij 's morgens uit de schaapskooi zijn eigen schapen roept, uit de gemeenschappelijke schaapskooi, waar verschillende herders hun schapen hadden. En zo'n herder die riep zijn schapen en ze kenden zijn stem en volgden hem. En de vreemden zouden ze niet volgen. Maar de mensen begrepen niet wat de Heer Jezus bedoelde. En dan gaat de Heer Jezus het verder uitleggen. Gebruikt hij weer verschillende beelden. Hij zegt, ik ben de deur. Dus niemand komt tot de Vader dan door hem. Hij is de deur. En ieder die het koninkrijk Gods binnengaat, gaat in door hem. En dan gaat de Heer Jezus ook zeggen, maar ik ben ook de goede herder. Ik leid mijn schapen. En dan gaat de Heer Jezus vertellen hoe hij zijn leven gaat afleggen voor de schapen. En dan gaat hij het verder zeggen, daarom heeft mij de Vader lief. Overmits ik mijn leven afleg, opdat ik hetzelfde wederom neme. Niemand neemt het van mij, maar ik leg het van mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en ik heb macht het wederom te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. De Heer Jezus zegt hier wel 3 maal dat hij zijn leven gaat afleggen. Hij komt nou ook dicht bij zijn feitelijk lijden en sterven. In vers 11 heeft hij het gezegd, ik ga mijn leven afleggen voor de schapen. Vers 15 weer opnieuw en in 17 en 18 weer opnieuw. We zien hier gemeente, de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. En we zien 3 gedachten. Zijn vrijwilligheid, zijn macht en zijn liefde. Dus we zien hier de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. En dan zien we 3 gedachten. Ten eerste zijn vrijwilligheid. Ten tweede zijn macht. En ten derde zijn liefde. De Heer Jezus vertelt hier dus dat hij zal sterven. Maar dat is niet ten gevolge van de kwade plannen van de fariseeërs die daar nu mee bezig zijn om plannen te beramen, om hem met list te vangen en te doden. Nee, het feit dat de Heer Jezus gaat sterven is omdat de Heer Jezus dit gebod van zijn Vader gekregen heeft. En dat de Heer Jezus zelf gewillig is om zijn leven af te leggen. En dat hij zijn leven zal afleggen wanneer hij het goed vindt. En niet daarvoor en niet daarna. De Heer Jezus gaat zichzelf bewust in de dood leggen. Want hij is de goede herder. Een goede herder stelt zijn leven voor de schapen. En dat gebeurde ook daar. Als er een wild dier kwam, dan zou zo'n herder zijn eigen leven riskeren om dat beest af te houden van de schapen. Maar zo'n herder zou ook voorzichtig zijn om zichzelf niet zomaar in de dood te geven, want dan zouden de schapen verstrooid worden. Dus de herder was wel voorzichtig om ook zijn eigen leven toch te sparen ter wille van de kudde. Maar bij de Heer Jezus is het juist andersom. De Heer Jezus gaat juist zijn leven in de dood storten. En dan zullen juist daardoor zijn kudde, zijn schapen behouden worden. De Heer Jezus gaat dit vrijwillig doen, gedrongen door liefde. Ja, zijn vrijwilligheid moeten wij hier benadrukken. Het feit dat de Heer Jezus gekruisigd werd, was omdat hij het wilde dat het zo zou gebeuren. Het was niet dat zijn vijanden hem te sterk waren. Zijn kruisiging vond niet plaats omdat hij overwonnen werd. Nee, hij houdt de regie volkomen in handen. Hij kon op elk moment legioenen engelen roepen. Hij kon op elk moment al zijn vijanden ogenblikkelijk verteren. Toen de soldaten tot hem kwamen in de hof, toen liep de Heere Jezus naar hen toe en zei: wien zoekt gij? Ja, wij zoeken Jezus de Nazareen. Nou, ik ben het. En ze vielen allemaal achterover. Want de Heere Jezus heeft alle macht. Dus hier wordt dan niet het plan gevolgd van Caiaphas of van Annas. Maar hier wordt het plan gevolgd van de Heere God. En hier worden de discipelen dan ook van tevoren onderwezen wat er zal gebeuren. Zodat wanneer de Heer Jezus gevangen genomen wordt en wanneer ze zien hoe hij gekruisigd wordt en zal sterven, dat ze niet in wanhoop zullen geraken, maar dat ze het zullen weten en beseffen dat dit allemaal zo moest gebeuren. Maar zijn discipelen hebben het niet begrepen. Er was ook niemand die het echt geloofde. En hier zien wij dat het sterven van de Heere Jezus en al zijn lijden geen ervaringen komen die over een mens komt. Wij kunnen ziek worden, wij kan iets gebeuren, dat overkomt ons. Maar dat is niet zo bij de Heere. Bij de Heer is heel zijn lijdensweg een weg geweest van daden. Het zijn daden die hij zelf initieert. Die hij zelf bewerkt. Niemand neemt mijn leven van mij. Nee, ik leg mijn leven af. En dat doet de Heere Jezus geheel vrijwillig. En het moest ook vrijwillig zijn. Anders zou dat offer van de Heere Jezus niet rechtsgeldig zijn. Het was niet dat de Heere Jezus gedwongen was, nee, uit liefde, in volkomen gehoorzaamheid aan zijn Vader. Uit volkomen liefde voor zijn volk, wat nu nog allemaal tegen hem is en hem niet begrijpen wil. Zijn tegensprekend volk, zijn murmurerend volk, zijn ondankbaar volk, van al de eeuwen door. Waarbij er niemand was die naar hem vroeg, maar hij vroeg naar hen. En zo begonnen zij dan naar hem te vragen. Het was alles eenzijdige liefde. En zo heeft de Heere Jezus zijn leven afgelegd voor zulke mensen. Uit liefde. De Heere Jezus wilde het zelf, dat het zo zou gaan. Ook in Gethsemane. Tijdens zijn worsteling, toen hij dodelijk beangst werd. Toen bad hij het toch ook. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En toen na Gethsemane stond hij op. En toen zei hij, zij die mij komen arresteren zijn genaderd. Komt, laten wij gaan. En toen liep hij die vervolgers tegemoet. De Heer Jezus gaf zichzelf volkomen. Hij kon het zeggen met de woorden van Psalm 40. Zie, ik kom. En hij kwam. Indien ge mij zoekt, laat deze dan heen gaan. Het was alles geheel vrijwillig. Zo heeft de Heer Jezus zich volkomen vrijwillig overgegeven. Hij gaf zichzelf als een offer. De soldaten namen zijn leven niet. De soldaten die hem gekruisigd hebben namen zijn leven niet. Jezus gaf zichzelf. Heel zijn leven was vrijwillig. Vrijwillig de halleluja's van de engelen verlaten. Om op deze aarde te komen en het gevloek van de mensen te horen. Vrijwillig ontledigde hij zichzelf. en wilde geboren worden als een mens uit de maagd Maria. En heeft voor het grootste gedeelte van zijn leven, zo'n 90% van zijn leven, gewoond in het achtergebleven Nazareth. Hij heeft onder ons gewoond. Hij heeft ook de doorns en de distels gevoeld. Hij heeft ook gearbeid onder de vloek van Adam in het zweet zijns aanschijns. Hij kent al de moeite van het dagelijks leven. De moeite van jongeren, de moeite van het opgroeien. De moeite in gezinsleven, verdriet in het gezinsleven. Hij heeft het allemaal meegemaakt, maar hij deed het allemaal zonder zonde. Hij deed het geheel vrijwillig. En nu geeft hij zich ook vrijwillig aan het vloekhout. Het verraad van Judas, de gewapende bende, de haat van de schriftgeleerden, de vijandschap van de fariseeën, het onrecht van Pontius Pilatus, de wrede handen van de Romeinen, het geeselen, de spijkers, de speer, niets van dit alles had een haar van het hoofd van de Heer Jezus aangeraakt, zonder dat hij wilde dat het zou gebeuren. Want zo alleen kon hij de zonden van zijn volk verzoenen. Het was de enige weg. Zie ik kom om uw welbehagen te doen. Geheel vrijwillig nam de Heer Jezus het kruis op zich, opdat zondaren door zijn dood het eeuwige leven zouden mogen hebben. En daarom weet u ook dat het sterven van de Heer Jezus niet het sterven was van een martelaar die uiteindelijk overweldigd wordt door zijn vijanden. Maar hier is het sterven een overwinnend sterven. Door zijn sterven heeft hij juist alles gewonnen. Voor zichzelf en voor zijn kerk en voor het eeuwig hemels koninkrijk. Gemeente, als we die vrijwilligheid van de Heer Jezus zien, laten wij dan toch ook vrijwillig, gewillig neerbuigen voor hem. Is het al zo ver in uw leven gekomen dat u die hartelijke overgave kent aan de Heer? Dat heel uw leven, met alles wat u doet, alles waar u mee bezig bent, dat u het alles voor hem neerlegt. En dat u leert zeggen, Heere, wat niet goed is, neem het maar weg. En wilt u mij geven wat u goed vindt? En wilt u mijn leven maar veranderen, dat het uw beeld gelijkvormig wordt? Want daar leef ik voor. En zo zegt de Heer het ook tot ons als wij dit beeld zien van de lijdende Christus die vrijwillig zichzelf gaf. Zo horen wij daarin de stem van God de Vader die tot u en mij zegt, mijn zoon, geef mij uw hart. Kent u dat in uw leven? Dat u gewillig bent de weg van de Heer te gaan? Dat is nodig. Om straks in te gaan, is het nodig hier zo te buigen voor de Heere. En dat is een wonder wanneer dat gebeurt, want de mens is van nature onwillig. Hij wil zichzelf handhaven. Maar door de kracht van de Heere Jezus worden onwillige mensen zeer gewillig gemaakt. En als u nou daarmee worstelt, dat u dat moeilijk vindt, dan mag u het ook vragen. Heere, breek mijn eigen wil. En maak mij, Heere, zeer gewillig. En ook als we dat betrekken op de viering van het heilig avondmaal, is dit toch de houding ook van de gasten aan het avondmaal. Dat zij willen leven in overgave, in afhankelijkheid aan de Heere. vrijwillig zich neerbuigen en geven. Zich overgeven aan zijn genade. En dat geeft nou ook rust in het leven. Geen zorg meer. Dat u onder zijn zorg, onder zijn genade bent. En dat verlost de mens ook van piekeren en van allerlei onnodige moeite u zelf op de hals te halen. En tegelijkertijd vindt u daarin ook troost en blijdschap. Daar gaat u Psalm 23 van harte meezingen. Het geheim daarvan is de overgave aan Christus. Dat u uw schuld en zonden gaat belijden. Uw verdorven natuur gaat belijden. En dat ook in deze week van voorbereiding op het heilig avondmaal. Dat we onszelf een mishaag aan onszelf zullen hebben vanwege de zonde. En dat we gewillig leren buigen voor Christus en voor zijn volkomen offer. En dat we onze onwilligheid, ook de overblijvende onwilligheid en hardigheid van het hart en de onverschilligheid die er nog kan zijn, dat we daar last van hebben, dat belijden voor de Heer die overgebleven zwakheden. En zo wordt een mens verbroken. En zo gaat hij weer opnieuw zien op die volzalige borg. Die volkomen vrijwillig de weg ging. En zo wordt de mens ook gewillig gemaakt om deze zaligmaker te volgen. Als u maar meegaat, daar gaat het om. Dat u mij leidt, dat u mij onderwijst, dat u mij leert, dat u mij vertroost, dat u mijn hoofd omhoog heft, dat u mij ondersteunt. Dat ik op uw schouders mag leunen, om het heel plastisch uit te drukken. Maar dat ik mag steunen op God mijn toeverlaat. Dies heb ik niets te vrezen. En dat is nou ook het leven van het geloof. En zo werkt het geloofsleven. Heer Jezus leefde ook door dat geloof. Zijn vrijwilligheid was gekoppeld aan zijn geloof. Ja, de Heer Jezus zag ook op de vergelding des loons. Hij moest ook uit in geloof en vertrouwen zichzelf overgeven. Hij stond ook voor een verschrikkelijke werkelijkheid. Maar hij moest erdoor, een werkelijkheid die wij niet kennen. En de Heer moest daardoor en de Heer deed het. Door het geloof. En zo mag een kind van God ook door het geloof zichzelf kwijtraken aan de Heer. En dan zijn al uw vragen niet beantwoord, maar dat hoeft niet. Want dan weet u, Hij zorgt. Wat er ook gebeurt. Hij zorgt. Want ik ben niet meer van mezelf. En ik wil ook niet meer van mezelf zijn. En dan wordt de werkelijkheid waar ik in nu zit, de moeite die je kunnen zijn en een stuk eenzaamheid of teleurstelling of verdriet of een strijd waar u doorheen gaat. Dat wordt allemaal overstemd door die andere heerlijke werkelijkheid. Dat Hij leeft en Hij zal het voor mij voleindigen. Hij zal nooit verlaten de werken zijner handen. En toch moeten alle dingen meewerken ten goede, ook voor mij. Zo mag het geloof zeggen. En dan maar weer knielen. En uw hoofd in het stof leggen. Voor die goede meester. Vrijwillig. Maar we zien hier ook zijn macht. Zijn macht. Want de Heere Jezus is en blijft God. Almachtig. Ook in zijn lijden en sterven. Want de Heere Jezus verkondigt het hier. Ik leg mijn leven af, opdat ik het wederom neem. Niemand neemt het van mij, maar ik leg het van mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen. Ik heb macht het wederom te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. De Heer Jezus heeft de macht om zichzelf in de dood te leggen. En dan heeft hij dan, terwijl hij dood is, de macht om zichzelf het leven weer terug te geven. Want hij is God. Hij is almachtig. God en mens. Niet te scheiden. Met elkaar verbonden. In de Heere Jezus. En zo kon hij juist de dood overwinnen. En een volk zaligen. Redden. En eeuwig leven schenken. Het is ook door deze macht van de Heere Jezus dat u en ik zalig kunnen worden. Want u kunt zalig worden. U moet niet denken dat het voor u niet kan. Het kan zeer zeker wel. Waarom? Omdat hij almachtig is en hij roept u. En hij meent het wanneer hij u roept. Misschien iets om over na te denken. En voor de Heere te gaan beleiden. En al de worstelingen en de kronkels en de knopen waar u mee zit. Het maar allemaal los te laten. En maar op hem te gaan zien. En op hem te blijven zien. Omdat hij almachtig is. Dat is zo'n heerlijke gedachte, dat hij almachtig is. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. De Heer Jezus is almachtig en daar wordt u naar verwezen, naar een almachtige God. Daarom zijn er voor hem geen hopeloze gevallen. Hij heeft macht. Maar vanuit de grondtekst betekent dat woord macht ook. Hij heeft bevoegdheid. Hij is bevoegd dit te doen. Dat zijn wij niet. Wij kunnen ons leven niet afleggen en daarna weer opnemen. Nee, de Heer Jezus heeft die macht, heeft die bevoegdheid, heeft hij van zijn God gekregen. Daarom kon hij ook Lazarus uit de doden opwekken. Daarom kon hij de winden en de zeeën gebieden en ze waren hem gehoorzamen. En de boze geesten die kropen voor hem, waren bang voor hem. En zo heeft hij die macht en die bevoegdheid. Omdat hij de Zoon is. God uit God en licht uit licht. Hij heeft de bevoegdheid om zijn leven af te leggen en het weer terug te nemen. En weet u, de Heer Jezus heeft die macht niet alleen voor zichzelf, maar ook voor u. Voor u. Want wanneer u die overgave aan hem kent, dan wanneer u sterft, dan zal hij bepalen wanneer uw lichaam afgelegd wordt. Niet eerder, niet later. En dan zal hij het ook bepalen dat uw lichaam weer opgewekt wordt. Wat de Zoon doet, dat doet hij ook niet alleen in zichzelf, maar in al zijn kinderen. Dat is eeuwig leven. Naar lichaam en ziel. Ziet u dat Gods kinderen geen enkel verlies lijden? Want de Heere Jezus heeft alle macht en alle bevoegdheid. Hij geeft het nieuwe leven, die macht. Heeft hij van zijn Vader gekregen. En wanneer u nou worstelt en benauwd bent over de dood. En de dood u aangrijnst en u huivert. Kijk dan maar naar de Heere Jezus. Want hij heeft macht het leven af te leggen en het weer te nemen. En als u onder zijn zorg bent, dan kan geen haar van uw hoofd vallen zonder zijn wil. En zo in al uw aanvechtingen vindt u troost daar. Vindt u moed en nieuwe krachten daar bij hem. En hoe weten wij nou dat dit alles waar is? Wat de Heer Jezus hier zegt, dat waar is. Nou, dat weten wij simpel uit het feit dat hij het zegt. Alles wat hij zegt is waar. Hij is de waarheid. En daarom weten wij dat het waar is. Maar we weten ook nog dat het waar is, omdat hij het gedaan heeft. Omdat hij zijn leven heeft afgelegd. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen was het gedaan. Want hij beveelt dat. En op de derde dag stond hij weer op. In macht en kracht en heerlijkheid. En de discipelen konden van blijdschap niet geloven. De Heer Jezus heeft het gedaan. En het is alsof wij erbij staan. En wij in die opperzaal zijn met de discipelen. En dat wij hem zien en dat we die blijdschap voelen. En dat ze niet konden geloven dat we dat meemaken. Ja, en dat wordt dan ook wel persoonlijk beleefd in het leven. Na dit leven, na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Ja, dat is allemaal een gevolg van die overgave. En van de macht van Christus in het leven te kennen. En die macht van Christus in het leven moet persoonlijk gekend worden. En hoe vindt dat dan plaats dan? Als u dat nou persoonlijk in uw leven ervaart, die macht, dat vindt plaats langs de weg van sterven en opstaan. Dan hebben we het niet over het lichamelijk sterven. Maar wel over het geestelijk, persoonlijk, in de ziel, dat u ondergaat, dat u leert alles inderdaad, wat we zojuist zeiden, overgeven. Dat sterven, ik minder worden, hij meerder worden. Dat u uw leven aflegt voor hem. Dat u alles loslaat. Dat is eigenlijk een stukje sterven aan uzelf. Niet meer ik, niet meer mijn plannen, mijn wil. Maar u legt het allemaal los. Dat is eigenlijk sterven. En het lijkt alsof u alles verliest. Dan bent u niet meer van uzelf. U bent niet meer uw eigendom. Nee. Maar juist langs die weg behoudt u alles. Krijgt u leven. Eeuwig leven. Want die zijn leven wil bewaren, vasthouden, behouden, die verliest het. Maar die zijn leven verliezen zal om mijnentwil. Die zal het behouden. Het is niet alleen lichamelijke dood van een martelaar. Maar dat is ook die strijd om tot bekering te komen. Om ons leven los te laten. En hem over te houden. Dan lijkt het alsof we het verliest. Was bij de Heer Jezus ook zo. De discipelen dachten, nou is alles verloren. Wij dachten dat hij het was die Israël zou verlossen van zijn ongerechtigheden. En hij is al 3 dagen in het graf, het is allemaal voorbij. Alles verloren, maar alles was gewonnen. En dat moesten ze nog leren, die discipelen. Het is net als met Jozua. U kent die geschiedenis van Jozua wel met Ai. Oh, dat kunnen we wel even veroveren. Ze gingen naartoe en ze werden verslagen. En Jozua gaat in de tabernakel en ligt voor de Heer neer. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? U zou toch met ons gaan? Jozua, sta op. Israël heeft gezondigd. Nou, en toen werd uiteindelijk Achan aangewezen. En toen gingen ze weer strijden naar Ai. En Jozua zei, we gaan hetzelfde, net doen alsof hetzelfde is. We gaan er naartoe en dan trekken we ons terug, net alsof we gaan verliezen. In de tussentijd is er een achterhoede daar achter de stad. En als wij ons terugtrekken, dan komen zij de stad binnen, verbranden de stad, keren wij terug. En dan wordt er volkomen overwinning, zo is ook gebeurd. Het leek alsof Jozua het verloor. En de mannen van Ai achtervolgden hem. Maar Jozua won. En zo is het ook in het persoonlijk leven. Wanneer een mens de laatste adem uitblaast, een uitgeteerd lichaam vaak. Dan is het alsof alles verlies is. Maar het wordt de eeuwige winst voor een kind van God. Alles wordt nieuw en glanzend en fris en heerlijk en stralend en licht en leven. Omdat de Heer Jezus getriomfeerd heeft over het graf. En die dingen mogen we ook nadenken bij het avondmaal. Dat hij de dood inging. Bij het avondmaal mag je over nadenken. Wat dat betekent. Hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft daarmee de ongerechtigheid betaald. Een volkomen verzoening bewerkt. Wie is een God als gij die de ongerechtigheid vergeeft? Dat wordt zo groot. Hij gaf zichzelf voor mij. Niet voor zijn kerk, ja, ook voor zijn kerk. Maar bij het avondmaal is het heel persoonlijk voor mij. Al dat lijden was nodig voor mij. Niet één druppeltje. En dat één druppeltje bloed was voor een ander. En een ander druppeltje bloed was weer voor iemand anders. Nee, heel dat lijden. Voor één mensenkind. En daar bent u. Kijk, daar worden we heel klein. Dan houden we het niet meer. Dan zeggen we, Heer, waar ben ik toch een groot beest bij u. Zoals Asaf het zei. Ik ben altijd tegen u. En ik negeer u. En ik heb er geen zin in. Ik denk, het zal wel meevallen. Het hoeft niet zo moeilijk. Maar ik ben altijd tegen u. En dan kan een mens zo moe van worden. Dat je het in het verborgen gaat uitsnikken voor de Heer. In het verborgen, niet voor de mensen. En dat u daar zondaar wordt voor God. En dat u daar door de tranen heen gaat zien op zijn volkomen offer. Dan wordt hij uw lief. Dan wordt hij uw lief, dan wordt hij uw alles. Ja, dan komt er liefde tot hem. En dat zien we hier ook, zijn liefde, onze derde gedachte. Want uit liefde heeft de Heer Jezus dit allemaal gedaan. Uit eeuwige liefde. Hij heeft zijn bruidskerk lief gehad van eeuwigheid. En al zijn kinderen heeft hij lief gehad van eeuwigheid af. En hij heeft van eeuwigheid af ook op u zijn oog geslagen. Hij kende u al, kind van God, voor de grondlegging der wereld. Toen had hij u zijn oog al op u gericht. Dat is liefde. Dat is de grootst mogelijke liefde die er bestaat. Dat is de liefde van de Zoon. Dat hij zichzelf al toen als borg wilde stellen. Maar het was ook de liefde van God de Vader. Dat hij zichzelf gaf voor zulke mensen. Dat hij zijn Zoon gaf voor zulke mensen. En die tekenen van die liefde, dat ziet u als u die wijn ziet uitgegoten. Dat wijst op het bloed. En het brood dat gebroken wordt, dat wijst op zijn lichaam, dat weet u. Maar dan gaat u het weer inleven. Wat hij voor mij gedaan heeft. En omdat de Heer Jezus zichzelf gaf, daarom heeft God de Vader hem lief. Vers 17, daarom heeft mij de Vader lief, overmits ik mijn leven afleg, opdat ik het wederom neme. Dus, waarom heeft God de Vader zijn Zoon lief? Omdat zijn Zoon zichzelf geeft tot in de dood. Maar we moeten dit wel goed begrijpen. Dat er van eeuwigheid af een volkomen liefde is tussen God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En dat is volkomen liefde van eeuwigheid af. Dat kunnen wij niet begrijpen, dat kunnen we alleen maar bewonderen. en aanbidden. En nu is Christus door God aangesteld als middelaar. Een middelaar, jongens en meisjes, wat is dat? Dan staat de Heer Jezus tussen God en de mensen in. De mensen moesten voor hun zonde betalen, dat konden ze niet. En toen heeft de Heer Jezus daartussen gestaan. Hij heeft voor die zonde betaald. Hij is de middelaar. Dat is liefde. Liefde van de Zoon. En vanwege die liefde heeft God de Vader zijn Zoon lief. Volkomen liefde. Van eeuwigheid af. Maar ook vanwege het feit dat de Zoon zichzelf geeft. En zo kan God de Vader zeggen, ziet mijn knecht. In Jesaja staat er verschillende maal. Het is alsof de Vader straalt van blijdschap en vreugde. En aan het eind van Jesaja 52, begin van Jesaja 53. Ziet mijn knecht. Wie is met hem te vergelijken? Zo heerlijk. Zo vol liefde. Zo vol macht. Zo'n vrijwilligheid. Hij heeft zijn Zoon lief. En zo lief heeft God ook zijn volk. Dat hij zijn Zoon wilde geven voor zulke mensen. En daarom ontvangt zijn Zoon ook een naam boven alle naam. Zodat in zijn naam alle knie zich buigen zal. En elke tong zal belijden dat hij de Heere is. Zo ontvangt de Heer Jezus straks alle lof en aanbidding van elk mens die ooit op de aarde geleefd heeft. Gods kinderen met vreugde. En zij die de Heer Jezus niet hebben lief gehad, zullen het moeten belijden en hun hoofd moeten buigen voor het oordeel. Dus hier verkondigt de Heer Jezus de liefde van God de Vader voor hem. En dat was nou juist het tegenovergestelde van wat de Joden zeiden. De Joden zeiden dat God wraak op hem nam. En dat het nu duidelijk was dat hij een bedrieger was. Dat zeiden we altijd al. Hij was nooit naar een rabbischool geweest. Nooit een officiële academische graad gekregen van onze theologische scholen. Daarom is hij maar een bedrieger. En als hij van God is, laat God hem dan nu redden. Kom dan af van het kruis, dan zullen we u geloven. Zijn vijanden dachten dat God hem voorgoed had uitgeworpen. Wat ze zagen was totaal anders dan wat er werkelijk plaatsvond. En dat kan ook zijn in het geestelijke leven. Dat er tijden zijn dat alles tegen u lijkt te zijn. Dat u zijn liefde niet voelt. Dat voelde de Heer Jezus niet aan het kruis. Toen riep hij vanuit de God verlatenheid, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Zo kan het ook in het geestelijke leven zijn dat het lijkt alsof God u verlaten heeft. Terwijl de Heere God u aan het dragen is. Want wat wij zien en ervaren is niet hetzelfde als wat er werkelijk is. God is trouw en heeft eeuwige liefde. Hij was zelfs dwars door de Godverlatenheid heen bezig zijn Zoon te leiden naar de heerlijkheid. En zo is de Heer ook bezig zijn kinderen dwars door bestrijdingen en moeite heen te leiden naar de heerlijkheid. Want God is getrouw. Hij zal zijn volk redden uit al hun benauwdheid. Het leek alsof God een mishagen had aan Jezus Christus, maar in werkelijkheid had hij zijn Zoon lief. En zo zien wij hier ook dat de Heer Jezus de liefde van zijn Vader waardeerde boven al de goedkeuring van mensen. Hij verdroeg liever de smaad van mensen en de afkeuring van mensen dan dat hij de afkeuring van zijn God zou ontvangen. Dat was voor hem ondraaglijk. En dat is ook een les voor ons. Want soms kan het voor ons ook een dilemma zijn om mee te doen met de mensen. mee te doen met wat de mensen zeggen en beweren. En wat de heersende gedachtegang is. Om zodoende erbij te mogen horen. En ook de goedkeuring van mensen te ontvangen. Terwijl we de afkeuring van God hebben. Dat kan voor ons ook een strijd zijn. En wat doet u? Wat is u meer waard? De goedkeuring van mensen? Of de goedkeuring van God? Dan kan het wel eens zijn in het leven dat u alleen ergens komt te staan. Tenminste als u de goedkeuring van God hoger acht dan de goedkeuring van mensen. Als u die overgave kent aan de Heer. En zijn macht in uw leven iets van ervaart. En wanneer u zijn liefde kent, dan is zijn goedkeuring voor u oneindig belangrijker dan de goedkeuring van mensen. En dan verdraagt u de afkeuring van mensen. Want in deze maatschappij zullen Gods kinderen steeds meer alleen komen te staan. En dan mogen we ook denken wanneer we aan het avondmaal zijn. Dat aan het avondmaal er gemeenschap is tussen Gods kinderen. Daar aan het avondmaal staat u niet alleen. Daar bent u samen met hen die ook de Heere lief hebben. Die ook zijn goedkeuring willen hebben. Ten koste van de goedkeuring van mensen. Maar wanneer u daar aan het avondmaal zijn liefde ziet, dat hij ook de afkeuring van mensen heeft verdragen om de goedkeuring van zijn vader te krijgen, zo krijgt u daar ook moed en kracht uit de Heere Jezus om ook verder uw pelgrimsweg te gaan. Omdat u uit zijn liefde gaat leven. Ja, dan leert u uw leven af te leggen. Dat is het geheim van Gods kinderen. Niet u, maar hem. En zo kunt u aan het avondmaal. Als dat uw drijfveer is. Zo is de liefde voor de Heer in uw hart. Een liefde gefundeerd. In de liefde van de drie enige God. Amen. Gemeente, wij zingen 23, het tweede vers. Laten wij bidden en danken. Barmhartige Heere, we hebben geprobeerd om te zien vanuit uw woord, uw grote liefde en uw heerlijke macht. En dat u uit volkomen vrijwilligheid uzelf hebt geschonken. Heere, dat was de enige weg waarlangs wij zondaren behouden konden worden. En we hebben weer mogen nadenken over dat wonder. Heere, wilt u het heiligen aan het hart? Wilt u met uw heilige geest in onze harten wonen en werken? Dat ook uw woord ons tot bekering mag leiden. En tot hernieuwde bekering. En tot doorgaande bekering. Dat heel ons leven van u mag zijn. En dat wij uw goedertierenheid ervaren in hart en leven. Heere, we bidden u om uw leiding ook in deze week van voorbereiding. En vanavond willen we weer een voorbereidingsdienst hebben. Heere, wil ook dat u zegen schenken. We bidden u voor de zondagschool die vanmiddag weer samen mag komen. O, zegen hen die daar hun krachten aan geven. Geef hen liefde en lust om dit te doen. En Heer, ontferm u over ons om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 121, het vierde vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere, de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Thank you.